próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
We begonnen en eindigen dit jaar in een lockdown.
Ja, dachten we eindelijk weer eens uit te pakken met een grote blockbuster in deze podcast. Nou ja, we kunnen allicht nog even stilstaan bij die film die 3 dagen heeft gedraaid. Spider-Man No Way Home.
Nee, dan is het nu dus Spider-Man All at Home.
Hallo, ik ben Dick Maas. Ik ben de regisseur van Amsterdam, The Lift, Prooi, Sint, Vlodder. En je luistert nu naar de podcast van Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert, ook in deze omstandigheden, naar Movie Insiders, de filmpodcast. Die je kan beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google, vind ons op Facebook, Twitter met ons, @MovieInside. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Je kan ons altijd een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Ja, er is gelukkig nog genoeg te zien op de streamers, maar ja, welkom terug in de lockdown. De bioscopen gingen ineens van de een op de andere dag dicht. We hadden het al heel even over Spider-Man, hoe zei jij het? All at Home, die draaide dan 3 dagen.
3 halve dagen.
Ja, 3 halve dagen, ja. Inderdaad, want om 5 uur ging de toko natuurlijk overal dicht. Ja, nu zit je in die rare situatie dat we een van de weinige landen zijn überhaupt in lockdown. Terwijl, nou, een film als Spider-Man, maar ook andere titels, die draaien elders wel. Gaan wij die ooit nog te zien krijgen in onze filmtheaters ergens volgend jaar?
Ja, dat creëert dus een soort van situatie, afhankelijk van hoe lang deze lockdown gaat duren. Dat als de, nou, laten we even zeggen, de rest van de wereld, of het overgrote deel daarvan, of in ieder geval Amerika, zolang daar dus geen lockdown plaats gaat vinden. En hoe lang duurt onze lockdown dan? Dan gaan we een achterstand oplopen. Want de Matrix nu. Ja. Matrix Resurrections. Nou, dat is sowieso. Dat levert een nog raardere situatie op.
Weet je waar ik zo benieuwd naar ben? Volgens mij, als ik het goed heb, komt de Matrix Resurrections. Dus de 4e in de Matrix franchise saga. Of hoe je het ook noemen wil. Weer met Keanu Reeves en Carrie Ann Moss. Die gaat ergens volgende week dan op HBO Max.
Nee, is inmiddels nu.
Oh, die is nu al te zien op HBO Max.
Ja, we zouden hem oorspronkelijk, dus in deze podcast, zouden wij hem eigenlijk bespreken. Want hij had voor vandaag een bioscooprelease die niet doorgaat.
Even voor alle duidelijkheid, dat HBO Max, dat is dus een Netflix-achtige streamingdienst die hier in Nederland nog niet bestaat. Dat moet nog gelanceerd worden. Schijnt ergens medio 2022 te gaan gebeuren. Maar ja, we kunnen hem wel downloaden. Wordt dit een van de meest gedownloade titels ever straks? Hier in Nederland althans.
Dat is dan wel te verklaren, want anders krijg je, ja, hoe lang moet je gaan zitten wachten? Ja, als die bioscopen over een paar weken weer open gaan, dan kan je nog zeggen van oké, ik wacht even, hè, grote blockbuster, een titel die toch een beetje een bioscoopscherm verdient. Maar nou ja, bijvoorbeeld nu ook zo'n Spider-Man. Ja, als daar een lockdown van 3 maanden overheen gaat, wat moeten de bioscopen en de distributeurs dan bedenken van ja, zodra we weer open gaan, toch alsnog maar weer. Maar tegen die tijd, zeker aangezien dat tegenwoordig zo snel gaat, staat hij inmiddels op een streamer als, nou, ik denk dan waarschijnlijk Disney Plus, of is die tegen die tijd al op Blu-ray uit?
Ja, dat kan natuurlijk ook. En zo gaan er wel meerdere titels voorlopig sneuvelen. Of althans krijgen dan geen bioscooprelease, omdat we hier dicht zijn. Zoals The Tragedy of Macbeth. Dat is een prestigieuze titel met Denzel Washington onder meer. Maar die komt dan wel weer uit 14 januari op Apple TV Plus.
Ja, en dus die is sowieso op dan de streamer te zien. Hmm. Maar nou, dat is een titel die was oorspronkelijk, stond er een bioscooprelease gepland voor de 30ste december. Maar die vervalt nu, waardoor Tragedy of Macbeth automatisch een titel van volgend jaar wordt. Dus die kan ook niet meer mee in ons eindejaarslijstje die we volgende week doen. Nou ja, dat soort situaties krijg je. En ja, dus überhaupt zijn we nu weer aangewezen op streaming of dan op VOD. Dus nou ja, Netflix, morgen is dan Don't Look Up, die we vorige podcast bespraken, thuis te bekijken. Nou, Hand of God van Sorrentino of The Power of the Dog, allemaal de moeite. Op Disney Plus vanaf morgen die Encanto, die nieuwe animatie, die nou, was er nog niet van gekomen. Ik zat nog even van, pak ik hem nog mee in de bioscoop?
Te
nou,
laat.
Dat ging dus ook mooi niet door. The Last Duel met onder meer Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck. Die ridderfilm die we ook twee podcasts terug bespraken. Die staat ook op Disney+. Op Apple TV Plus heb je Coda, die jij inmiddels ook zag.
Ah, oh, mooie ja. film hoor.
En Finch, die met Tom Hanks en zo. En ja, Amazon, een nieuwe release nu.
Ja, die moeten we dan in ieder geval gaan bespreken. Net als dan The Lost Daughter later in deze show.
Ja, die is dan weer Netflix vanaf volgende week.
Ja, dan lopen we iets voor. Ja, we moeten iets doen.
Ja.
Laten we beginnen met een film over het leven van Lucille Ball. Of althans, een week in het leven van Lucille Ball. Maar toch ook weer met flashbacks en met flashforwards.
Nicole Kidman, nog strakker getrokken dan ooit. Oh, is Being the Ricardos.
Lucy, I'm home.
Why is this coming out now?
Lucille Ball's a threat to the American way of life?
Does the FBI have any case against Lucy?
I need you to help me save my marriage.
How many times I gotta explain where I was and what I was doing?
You gotta explain.
Are you being funny right now?
I'm Lucille Ball. When I'm being funny, you'll know.
This is getting out of hand.
Madness.
Have you been cheating on me?
The story's made up.
If they boo me?
If they boo you, we're done.
Sorry. I got lost for a second.
Het zal lang niet iedereen wat zeggen, maar in de jaren 50 scoorde I Love Lucy zo 60 miljoen tv-kijkers per week. 60 miljoen! Heel Holland bakt, eat your heart out! Grote troef, de legendarische Lucille Ball, de beide handen ginger met de expressieve gelaatstrekken. Ik moest een beetje denken, hadden wij in Nederland ook zo iemand? Nee, maar ik, op de een of andere manier kwam ze in me op. Carrie Teffsen in Zeg eens A.
Oh ja, zoiets.
Zoiets.
Ja.
In haar eigen show speelde ze mooi weer, wat betreft haar huwelijk met Desi Arnaz. In het echt ook haar echtgenoot. Maar achter de schermen ging het er minder frivol aan toe. Dat is niet het enige drama dat centraal staat in deze film, Being the Ricardos, waarin Lucille Ball wordt gespeeld door Nicole Kidman en Desi Arnaz door Javier Bardem. Scenarist en regisseur Aaron Sorkin van The Social Network en The Trial of the Chicago 7 balt hun leven samen in één cruciale week, waarin ze ook haar zwangerschap aankondigt tot afgrijzen van de showproducers en hoofdadverteerder Philip Morris, en wordt beschuldigd van communistische activiteiten. Nou, dat was in die tijd zo'n beetje hetzelfde als dat je nu van aanranding wordt beticht. Dan zijn er nog flashbacks en flashforwards. Is het allemaal niet wat te veel van het goede voor één film, John?
Ja, misschien wel. Ik had denk ik het liefst toch de focus gehad op... Nou, je zou kunnen zeggen dat dit überhaupt niet je cliché biopic is. Het zit er wel in. Je hebt ook wat en toen, en toen, en toen. Dus dat zijn dan die flashbacks. Maar het gaat vooral om die cruciale week. Ik begreep net van jou voor de opname dat het allemaal wel een beetje bij elkaar geraapt is. Dat niet alles in het verleden daadwerkelijk in die ene week plaatsvond.
Nee, maar er zat ook wel maanden of zelfs jaren tussen bij sommige situaties.
Ja, ik vond het al een beetje ongeloofwaardig. Nou, sowieso is het, denk ik, met deze film, ja, of men überhaupt bekend is met I Love Lucy uit de jaren 50. Ja, misschien wat hoogbejaarde Amerikanen die die tijd nog mee hebben gemaakt. Maar ja, dat is een tv-serie die in alle geschiedenisboekjes voorkomt. Wat jij zegt, 60 miljoen. Nou ja, dat was in de tijd dat niet iedereen in Amerika al een tv had. Dus volgens mij, iedere Amerikaan in die tijd die een tv had, zat I Love Lucy te kijken. En ja, of dat ook is overgewaaid naar hier in Nederland, geen idee. Maar dus vooral, kijk wat ik wou zeggen, die focus op die cruciale week. Want daarin gebeurt dus al zoveel dat je vooral... ik me ook af ging zitten vragen van... waarom dit verhaal? Of waarom wil hij dit vertellen? En als je cancel culture er niet uithaalt... dan let je niet helemaal op. Want nou, het zijn dus valse beschuldigingen vanuit... laten we het even de overheid of de FBI of wat dan ook. En de heksenjacht die in die tijd speelde met McCarthy. De jacht op de communisten. Het belang van... zij was dus dé grootste tv-ster op dat moment. En van die beschuldigingen, of ze al klopten... maar die mogelijk einde carrière konden betekenen. En dan hebben wij toevallig momenteel weer iets spelen... met ene Marco Borsato. Het zijn... ja, wat daar allemaal aan de orde is...
Ja, dat kijk moet uit allemaal... met je conclusies.
Nee, ik zal geen, je kan geen conclusies trekken... want dat moet allemaal nog maar duidelijk worden. Maar het is wel, ondanks dat hij misschien wordt vrijgesproken... hij heeft nu al zo'n smet op zijn naam... en zijn carrière is waarschijnlijk ten einde. Dus dat dit in die tijd... voor Lucille Ball en ook haar man, die er indirect ook natuurlijk mee bij betrokken was. Ja, vooral ook de impact. Ik had liefst eigenlijk puur de focus willen hebben op, laten we het even dat schandaal noemen. Want nu de biopic elementen en nog wat andere, die halen we zo wel aan, die er ook in zitten. Het voegt überhaupt niet zo heel erg veel toe. Je wordt niet heel veel wijzer als kijker die niet bekend is met deze personen. Het is, ja.
Nee, het is van Aaron Sorkin eigenlijk een slimme ook wel manier om een volledig beeld te kunnen schetsen van Lucille Ball. Of een redelijk volledig beeld. Kijk, ik ben blij met alle pogingen die er worden ondernomen om de standaard biopic te vermijden. He, dat je iemand echt van kinds af aan tot aan zijn of haar dood volgt. En dan met grote tijdsprongen verschillende acteurs van die rollende krantenkoppen in beeld. Eventjes een paar jaar verder en toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat. Je hebt hier dus die ene week. Maar Aaron Sorkin heeft ervoor gekozen om er ook flashbacks in te stoppen. Zodat we even meekrijgen hoe zij die Daisy, gespeeld door Javier Bardem, heeft leren kennen. En toch ook wat merkwaardige flashforwards van mensen die aan de show meewerkten. Die dan terugblikken in de camera alsof het een soort interview betreft of een documentaire.
Ja, dat vond ik, dat was heel verwarrend en raar.
Ja, maar het voegde ook heel weinig toe.
Ook dat.
En het was af en toe ook een beetje verwarrend.
Ja.
Door deze gekke tijdsprongen heen en weer ben je ook af en toe kwijt wanneer je weer terug bent in die ene cruciale week waar het om draait. Overigens, ik ben ook geen kenner van Lucille Ball, maar...
ja, ik ken de naam.
Ik ken zeker
ooit
wel eens
een clipje op YouTube van gezien of zo. Maar
wat ik begreep is dat het hele schandaal over wel of geen communist zijn niet eens zo heel bekend is. Dus is het een spoiler? Nee. Laten we het niet doen. Laten we niet zeggen hoe het afloopt. Maar het is gewoon niet zo'n heel bekend hoofdstuk uit haar leven. Wat bekender is, en dat veegt Aaron Sorkin er dan ook bij, is het bizarre huwelijk met haar vent, die ook haar co-speler is of haar collega in de serie. En of hij er wel of geen affaires op nahoudt. Het is ook, nou ja, dat zij zwanger is. Dat...
of weer zwanger. Dat, ja.
Weer zwanger.
Ze hadden al een kind.
Maar, ja, dat werd mij trouwens ook pas later duidelijk. Dan zie je ineens een scène dat Javier Bardem met een kind loopt. En denk je, hebben ze dat kind nou al gekregen?
Nou,
of heb ik iets gemist?
Dat was volgens mij dus weer een flashback. En dat was dat eerste kind.
Dat, nou, ja. Voilà, dat bedoel ik. Het is veel te verwarrend. Maar goed, wat dan wel weer aardig is, dat we een goed tijdsbeeld krijgen van de 50's. Nou, dat je überhaupt al suggereerde op televisie dat twee mensen seks hebben gehad en dat daar een kind uit voorkomt, dat was echt, nou ja, ondenkbaar. Maar dan wel lekker reclame maken voor sigaretten. Dus die merkwaardige dubbele standaarden van toen, dat is wel leuk om als nostalgietrip mee te krijgen.
Jawel, dat zit er ook zeker wel in, hoor. Dus die andere tijd, het conservatieve wat toen vooral nog heerste en verhoudingen en rollen van, nou, of dan kaarten zij weer aan van, ja, waarom mag zij in die serie niet zwanger worden? Want hè, dat is toch heel normaal, heel gebruikelijk. En dat is dan weer taboe. Dat zij überhaupt, nou ja, van zichzelf, Lucille Ball, een lekkere pittige tante was en nogal uitgesproken. Je krijgt het een beetje mee, maar een verschil inderdaad tussen de verhoudingen zoals het in die show dan wordt gepresenteerd naar de wereld en hoe het in het echte leven daar buiten allemaal is. Want zij stond echt wel haar mannetje. Maar dat er bijvoorbeeld ook weer wordt aangekaart de rol van de media of van de roddelpers. En hoe bijvoorbeeld hun huwelijk daardoor, doordat er weer roddels zijn over, we hebben foto's gemaakt van haar man met een of andere chick of zoiets. Het zit daar allemaal in. En het ja, wil eigenlijk in dat opzicht te veel, terwijl dat van vermeende communisme, daar kon je al voldoende mee. Maar Aaron Sorkin, die eigenlijk sowieso, concludeerden we ook al bij zijn vorige film, Trial of the Chicago 7, hij is een betere schrijver dan regisseur.
Juist, nou dat is inderdaad een beetje waar ik ook bij blijf hangen. Aaron Sorkin is in eerste instantie een bekende scenarist van onder meer, wat ik al zei, The Social Network en The West Wing was toen een hele populaire politieke serie. Maar hij regisseert tegenwoordig ook zijn eigen scripts, waardoor er niemand hem influistert van, joh, die flash-forwards, die zou ik schrappen. Of die flashback, wat voegt hij eigenlijk toe? We hoeven niet te weten hoe die twee elkaar hebben ontmoet. Want ze hebben elkaar gewoon ontmoet. En hij is een hele charmante kerel. Daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Javier Bardem is ook echt heerlijk trouwens in deze rol. Je kan je zo goed voorstellen dat hij heel end kwam met zijn charisma. Maar ja, ook filmisch en visueel gezien is het allemaal, nou, een beetje een tv-film. Maar ja, dat,
ja, het is op zich wel,
maar dat, het gaat over televisie. Ja. Dus wat dat betreft komt de film daar wel mee weg. Maar
ja, ja. Het is op zich wel oké geregisseerd. Hij doet het niet zozeer slecht of zo. Maar je hebt bij Aaron Sorkin wel het idee dat hij het allemaal een beetje heeft afgekeken bij betere cineasten, waarvoor hij dan het script alleen schreef. Maar hij is dan wel een goede acteursregisseur. Want hij krijgt wel goede acteerprestaties uit zijn cast.
Ja, wat
maar
vonden we van Nicole Kidman?
Ja, die is een beetje raar strak getrokken. En daar deden we de laatste 2-3 jaar dat we er weer zagen een beetje lacherig over. Maar dat neemt niet weg dat nu blijkt dat ze nog steeds wel gewoon een goede actrice is.
Ja, nee, maar ze is een voortreffelijke actrice. Alleen zat ik me wel te bedenken voor de echte kenners van Lucille Ball. En nogmaals, dat ben ik niet. Maar wat ik van haar weet, is zij was veel pittiger en veel bruisender. En dat krijg je toch niet helemaal mee door ja, Nicole Kidman. Zij laat af en toe zien hoe, nou, pittig zij was. Dat ze haar mannetje stond, zoals je dat net zei. Maar ik vond haar toch ook wel wat te passief. Maar misschien was ze ook wel zo backstage.
Geen idee.
Wat overblijft is vooral, nou, het gaat dan toevallig over Lucille Ball. Maar het is vooral een aardige backstage film. Om te zien hoe dat er achter de schermen aan toe gaat. Ook met die andere acteurs die erin zitten. Ze hebben allemaal strubbelingen. En wat dan ook nog wel redelijk uit de verf komt is, ja, het was allemaal een beetje zo'n sitcom met flauwe humor. Maar Lucille Ball stond erop dat alles tot in de puntjes geperfectioneerd werd uitgevoerd. Ja, echt een visual comedy.
Ja, echt een professional. En ja, heel serieus als het op werk aankwam.
Ja, ze dreef haar collega's een beetje tot wanhoop.
Ja, en dat gevatte van haar, dat komt ook wel grotendeels door het spel van Kidman dan. Maar nog even terug op Aaron Sorkin. Dat merkte ik zeker aan deze film. Trial Chicago 7 misschien ook al wel een beetje. Maar dat je kan zien dat hij vooral zijn script en de dialogen laat schitteren. En dat levert automatisch daardoor ook weer de highlights van deze film op. Want het is verbaal vuurwerk. Kijk, qua plot, bepaalde keuzes en bepaalde structuur, ja, dat pakt dan minder goed uit. Inderdaad, dat en toen, het is allemaal niet zo heel erg boeiend en meer een soort van moetje, dat moet er nou eenmaal in. En dat, ja, documentaire, dat had ik ook al niet zo heel veel mee. Maar vooral dat het inderdaad die focus te veel weghaalt bij waar het dus echt omdraait.
Ja, wat komt er nou echt uit de verf? Dat zij wordt beschuldigd van communisme, dat wordt benoemd. Maar hoe erg dat is in die tijd, dat je die context een beetje meekrijgt. De heksenjacht door die senator Joseph McCarthy was dat, ja, geloof ik. En dan J. Edgar Hoover, die dan hoofd van de FBI was. En nou ja, je krijgt het een heel klein beetje mee. Maar het is eigenlijk vooral, en dat had ik wel vaker bij deze film, het is meer een kapstokje of een spanningsboog die iets te veel wordt opgeblazen om de kijker bij de les te houden. Maar om nou te zeggen dat je er echt wat van leert of dat je er bepaalde diepgang mee creëert, ik weet het niet. Moi.
Ja, nee, plus dat, nou, ik snap de insteek van Sorkin wel en het linkje naar nu. Maar het heeft onvoldoende ja, punch of onvoldoende impact.
Onvoldoende oomf.
Ja, doordat al die andere dingen er ook bij zitten. En dus als biopic heb je er niet zo heel erg veel aan. Want na afloop van deze film kan je nou niet zeggen van... oh, ik heb een duidelijk beeld van wie die Lucille Ball nou precies...
Nou,
beetje, maar...
Dat vond ik dan nog wel het voordeel van dat deze film iets te veel jong leert... met te veel ballen in de lucht wil houden... dat je dan al met al toch wel een redelijk beeld krijgt van wie zij was. Dat is de truc die Aaron Sorkin... waar die voor gaat en waar die redelijk mee wegkomt.
Van alles zit er wel wat in, zeg maar.
Ja, van alles wat, ja, en maar ik ben meer van de school... concentreer je op één ding...
Ja.
Wat dan volledig goed uit de verf komt... en Wikipedia de rest er dan bij of zo.
Ja, en op zich, het was wel voelbaar genoeg... maar ik had wel het idee dat je als kijker... te weinig de populariteit van... die show in de 50s, dat was echt mega, meekrijgt om het hele dilemma of de impact van alles wat daar omheen speelde, om dat genoeg mee te krijgen. Want verder, aan de cast ligt het niet. Die zijn allemaal bovengemiddeld goed. De aankleding, het camerawerk en de muziek zijn ook prima. Vooral de dialogen zijn gewoon top, maar dat was te verwachten van deze man. En dat zijn scènes in haar hoofd, die krijgen we ook verbeeld. Dus zij een bepaalde grap, zeg maar, van oké, dit zouden we dus beter bijvoorbeeld zo kunnen doen. Dus die personages naar de camera laten kijken. En dus op die manier krijg je dat telkens verbeeld. Dus de creatieve geest of de creatieve de kunstenares. Dat komt allemaal. Het is, ja.
En misschien ook nog, als we dan toch bezig zijn, zij bleef heel erg in dit genre hangen. Eigenlijk wilde zij een serieuze actrice worden. En op een gegeven moment kreeg zij die kans ook toen een Judy Holliday, geloof ik.
Of Rita Hayworth.
Of Rita Hayworth, die kon niet. En toen kon zij eindelijk eens een meer dramatische rol pakken. Maar dat pakte niet heel erg goed uit. Toen werd ze toch weer veroordeeld tot de radio. En daar, ook dat zijn dingen die je zo zijdelings even als snippertje meekrijgt.
Ja, het levert toch wel een bovengemiddeld tussendoortje op die lekker wegkijkt. Maar mijn conclusie, wat was dit? Zijn derde regieklus. Aaron Sorkin laat voortaan de regie maar aan een ander.
You're not telling these people that I checked the wrong box.
This... It's a critical moment, Lucy.
If I'm gonna die,
you're not.
I would rather die standing up.
I don't have any idea what
I'm
that is.
I'm not an idiot. I didn't check the wrong box.
You saw the headline.
You can see the headline from outer space.
Then please.
Grandpa Fred raised me from when I was age 4. He cared about the little guy. He cared about workers' rights. It was a tribute to him. And to say that I checked
Grandpa
the wrong...
Grandpa Fred was wrong, Lucy. Yes, he didn't tell you the part where they throw your father in prison for the crime of being the mayor of a city. I was chased to this country, Lucy. Believe me, you checked the wrong box.
Blijf luisteren, want straks staan we nog even stil bij... toch maar Spider-Man No Way Home. Even kort... voor de mensen die hem in die 3,5 dagen hebben gezien. En The Lost Daughter, die volgende week dus te zien is op Netflix. Eerst even muzikaal op adem komen. Een stukje uit de soundtrack van Being the Ricardos van componist Daniel Pemberton.
Ja, jullie zitten waarschijnlijk allemaal van, wat vinden ze nou van Spider-Man? Maar eerst nog even deze, The Lost Daughter, heeft dus ook 3,5 dagen in de bioscoop gedraaid. Maar die is vanaf volgende week, dus 30 december, te zien op Netflix. Het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. Dat is die zus van Mysterio. Oh, daar hebben we het straks nog wel over. Dit is The Lost Daughter.
You don't have kids?
Yes, I have 2 daughters.
Hey.
You're my big girl. She's driving me crazy.
What were your daughters like when they were little?
I can't remember much, actually.
I saw you at the beach today.
I didn't see you.
I saw you.
The little girl lost her doll. She wouldn't stop crying.
Children are a crushing responsibility.
The Lost Daughter van Maggie Gyllenhaal. Een actrice die haar regiedebuut hier neerzet.
Ja, dat hadden we vorige podcast ook nog met Rebecca Hall met Passing.
Ja. Ja,
dat is ook een treintje misschien.
Zeker. En Passing was een mooi visueel verteld verhaal. En dat is, deze klein... ook wel.
Ja, in zekere zin.
Daar kan Aaron Sorkin nog wel een puntje aan zuigen aan deze beginnende dames. Met Olivia Colman, Oscar-winnares Olivia Colman, die we vooral kennen uit The Favourite, maar natuurlijk ook The Crown.
Ja, en zij speelt, ach, hoe heet het personage?
Lida.
Leda.
Leda, of zeg je Lida?
Nee, Leda.
Oké, noem me Leda.
Ze is, oh ja, het wordt ook nog benoemd in de film, 48, want er wordt ook nog geraden naar haar leeftijd. En dan beginnen we geloof ik bij 40. Ed Harris is 40, nee, 41, nee, 42, nee, ze is 48 en ze is op... Nou, ze noemt het zelf ook een beetje werkvakantie. Ze is eigenlijk op vakantie en daar ondertussen ook wat bezig. Want ze is afgestudeerd in de literatuur en dan in het Italiaans. Maar ze zit in ieder geval in Griekenland. Ja, het is eigenlijk gewoon even ertussenuit. In de eentje ook. En dan zit ze in eerste instantie de eerste 2 dagen of zo nog in de eentje. Lekker chill op de strandstoel op een afgelegen strandje. Totdat er vooral 1 heel uitgebreid groot gezin...
Luidruchtig gezin.
Ja, luidruchtig gezin haar rust verstoort. En het is ook... krijgen we een beetje tussen de regels door. Een beetje loesje familie. Er zijn wat handeltjes die... in hoeverre ze helemaal...
Zuiver op de graad zijn.
Ja, dat. maar daar zit ook bij de jonge moeder gespeeld door Dakota Johnson.
Nina.
Ja, die heeft een dochtertje van 4, 5 of zoiets. Ook een nogal aanwezig dochtertje. Die op een gegeven moment kortstondig vermist raakt. En dan gaan ze met z'n allen op zoek naar dat dochtertje. En Leda die vindt haar dan en... dat ze die pop nog van... iets met een pop. En daar worden zelfs vermist posters voor. Want, oh god.
Dat dochtertje wil zo graag de pop terug.
Inderdaad. En kan je spreken van een soort van... vriendschap kan je het ook niet echt noemen... die er ontstaat tussen die twee. Een soort van band. En daarom krijgen we dus herinneringen... en daarmee flashbacks in de film. Leda... iets van zichzelf weer in die Nina herkent of meer in de situatie. En het is überhaupt een moeilijke film in de zin van dat dit gewoon een enorm complexe karakterstudie en een complex onderwerp hebt. Want slechte kan je zo je vraagtekens, maar het is in ieder geval een vrouw die moeite had met moederschap. En dat is toch een onderwerp wat je niet heel vaak in films aangekaart krijgt. Omdat dat zoiets is van, daar willen we niet te veel onze handen aan branden. Want moederschap, dat moet altijd, de kindjes. En,
en wat ik dan heel gaaf vind om erbij op te merken, is het is niet alleen het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. Zij heeft ook het script geschreven. Dat is gebaseerd op een boek. Dat ken ik verder niet. Volgens mij is het een Italiaans boek trouwens. Niet eens een Amerikaans of Engelstalig boek. En dat is knap werk, want ik kan me zo voorstellen dat je vooral plotgedreven film wil maken als debuterend regisseur en scenarist. En dat is hier niet het geval. We gaan met Olivia Colman op vakantie, op dat werkvakantie. En we leren haar heel langzaam aankennen en dan ontvouwt deze film zich langzamerhand, gaat die open als een soort van bloem. En in die tussentijd... leren we Olivia Colman, Leda, we hebben haar Leda genoemd, kennen als een vrouw die zowel warmbloedig is als een beetje passief-agressief.
Een beetje rebels en misschien wel egoïstisch ook.
Er is duidelijk iets met haar aan de hand en zij slaat dat gezin gade. en zoekt contact met deze moeder. Dat vindt ze fijn, maar ze wil eigenlijk in het begin ook met rust worden gelaten. Het is duidelijk dat er haar iets dwars zit of er komt iets boven borrelen door wat ze meemaakt met dat dochtertje die haar met haar pop kwijt is en die eerst zelf door de bossen loopt. Zij vindt haar. Er komt iets van misschien een trauma of zo bovendrijven. En pas halverwege de film, dat is vrij bijzonder, dan pas krijgen we ineens flashbacks te zien.
Maar
waarin
iets
zij
eerder wel dan de helft, maar het duurt wel even, ja.
Ja, we leren haar kennen. En eigenlijk is zij iemand die haar trauma, om het maar even zo te noemen, zo heeft weggestopt dat die flashbacks ook nog geen ruimte mogen krijgen. Of zo voelde het een beetje. En dan zien we Jessie Buckley, een hele goede actrice die we kennen uit I'm Thinking of Ending Things onder meer.
Bijvoorbeeld, ja.
Die speelt dan de jonge Leda. En dan wordt langzamerhand duidelijk wat er in haar hoofd afspeelt. Dat heeft inderdaad met moederschap te maken. Dat heeft te maken met de dualiteit tussen de academische wereld en het moederschap ook. Dat zij,
ja,
zij is eigenlijk, zij wil haar carrière niet vergooien als zij kinderen heeft. En daar blijft zij mee worstelen. Meer moeten we niet prijsgeven.
Nee, niet te veel spoileren. Maar inderdaad, het voor jezelf of voor je carrière kiezen, dat bedoelde ik eigenlijk een beetje met dat egoïstische. Maar nou, dus die flashbacks die door de situatie getriggerd worden. En dat verleden deels haar toestand nu verklaart, ook deels. Want nog steeds krijgen we nooit helemaal vat op deze vrouw. Je snapt haar wel grotendeels. Maar je krijgt nooit helemaal duidelijk hoe zij precies in elkaar zit. Omdat dit ook, ja, het is een beetje psychologisch drama. En je zou, in hoeverre is zij een onsympathiek personage?
Ja, maar dat vind ik zo dus goed lastig aan deze film. Is dat heel veel films willen dat de kijker iets vindt van de protagonist. Dat we haar langzamerhand steeds sympathieker gaan vinden. Of juist meer gaan haten. En hier blijft dat constant in het midden. Weet je, we mogen van haar vinden wat we zelf willen. Vinden we haar een tof wijf? Vinden we haar een gemankeerde vrouw? Vinden we haar een goede moeder, een slechte moeder? Begrijpen we haar of niet? Dat oordeel mogen we helemaal zelf vellen. En dat vind ik iets heel volwassens aan dit regiedebuut. In het begin is het een soort mysterie met de verdwijning van dat kindje, waar we het net over hadden. Dus het heeft een beetje, het lijkt het een structuur van een thriller, maar het is vooral een best wel diepgravend karakterstudietje. Of de karakterstudie, zou je best kunnen zeggen. Het is ook een lange film die ons steeds meer snippers aan informatie geeft, waardoor we langzamerhand het plaatje van Leda kunnen inkleuren. En dan moet je een hele goede actrice hebben die dat aan kan. En dat kan Olivia Colman. Ik vind dit haar beste rol tot nu toe.
Ik heb niet alles van haar gezien, maar zij is sowieso perfect.
Omdat zij alle grijstinten kan laten zien. Zij
is perfect
onzeker
gecast ook. Ja.
Ja, ze is zo perfect gecast. Ja. Want zij heeft iets wat Tom Hanks ook heeft. We zijn geneigd haar gelijk een beetje in ons hart te sluiten. En dat ontstaat een soort van kortsluiting als we haar ook in haar onsympathieke buien meemaken.
En zij kan dat complexe zo goed in haar spel en in haar mimiek. En de rest van de cast is Ed Harris zit er dus nog bij in een bijrolletje. En ik las een mooie op Letterboxd. Deze, that's for having kids, what Jaws did for sharks. Dat is
wauw.
Vond ik wel aardig gevonden. Het is pittige kost, dit in zekere zin. Maar het acteerwerk, het script en de regie maken het zeker de moeite om te zien. Plus dat dit inderdaad thematiek durft aan te snijden waar vaak andere films
de vingers niet aan branden.
Niet aan durven te branden. En dan nog laat het voldoende open voor eigen interpretatie.
Ja, en nu klinkt het alsof het een moeilijke film is waar we vooral niet aan moeten beginnen. Maar ik zou dat zeker wel doen. Want het voelt ook een beetje als een hangout movie.
Ja,
je kijkt gewoon naar een voortreffelijke actrice die we steeds beter leren kennen. En die we ook steeds beter willen leren kennen. Dat had ik ook wel. Kijk, als je een protagonist hebt die je koud laat, dan heb je een beetje een probleem met je film. Maar hier, je wil vat op haar krijgen en dat lukt steeds maar niet. Daardoor is het een film die je heel langzamerhand inpakt. En dat vond ik heel knap gedaan. Dat heeft te maken met Olivia Colman, maar ook beslist met Maggie Gyllenhaal als regisseur en scenarist. Ja, bla 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 bla, The Lost Daughter. Spider-Man, daar gaat het om, toch? Daarvoor hebben jullie deze podcast aangezet. No Way Home.
botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe.
Hello, Peter.
You're not Peter Parker.
I'm sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Wait, no, seriously, what's your actual name?
There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap.
You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please.
Please, Scooby-Doo this crap.
Ja, Spider-Man No Way Home. Voor dus die mensen die hem gezien hebben in die 3,5 dagen. Of voor onze Vlaamse luisteraars. In de vorige, dat was dan Far From Home. Aan het einde daarvan, Mysterio was daar de bad guy. Dus gespeeld door Jake Gyllenhaal. Dat is die broer van Maggie Gyllenhaal. Maakte bekend dat Spider-Man Peter Parker is. En nou, dat heeft uiteindelijk wat consequenties. Vooral ook voor studieaanvragen. En Spider-Man, ofwel Peter Parker, zit echt van... Ja, shit. Weet je wat? Dr. Strange, dus die belt daaraan. Ding dong, hallo, kan jij er wat aan doen? Ja, nee, sorry, ik heb die Time Stone niet meer, want die zijn allemaal gesneuveld in die Avengers-avonturen. En, oh, nou, maar weet je, ik heb nog wel een andere spreuk liggen of zo, en dan kunnen we dat wel proberen. En dat gaat uiteraard niet helemaal goed, waardoor er een soort van, mogen we al iets over multiverse zeggen? Of niet? Nou, het zat in ieder geval al wel in de trailer dat schurken uit eerdere Spider-Mans in deze tijdlijn, of in dit universum, komen opdraven. Dus, nou, Green Goblin, gespeeld door Willem Dafoe, en Doc Ock uit Spider-Man 2, en Electro, en dus...
The Lizard.
Ah ja, en Sandman, oké, dat hebben ze allemaal gehad. Sowieso was dit een enorme hit. Hij had de derde beste opening ooit wereldwijd, na Avengers Infinity War en Endgame. Hij is momenteel nummer, op het moment van de opname, maar hij staat op 8 in de IMDb top 250.
Wow.
Dus het is en een hit en enorm geliefd. In hoeverre dat helemaal terecht is, daar gaan we het nu kort over hebben. Misschien deels, maar nou, ik denk dat het sowieso te maken heeft met gewoon de timing. Dat dit kon, zo'n titel als dit kon de wereld momenteel denk ik wel even goed gebruiken. En nou is helaas dan zo'n West Side Story van Spielberg grotendeels geflopt. En ja, dit is misschien dan het ultieme escapisme waar we momenteel behoefte aan hebben. Plus blijkbaar superheldenmoeheid is er nog niet, of nog steeds niet. Nou ja, laat ik deze even vragen, Guido. Is dit dan misschien een tripje naar België of Duitsland, zolang het nog kan, waard? Dat je hem daar in de bioscoop moet gaan kijken?
Ja, waarom ook niet? Als je echt heel graag naar de bioscoop wil en je wil popcornvertier, dan vind je dat best wel bij deze film. Ik denk dat er twee dingen erg goed zijn, of erg geslaagd zijn aan Spider-Man No Way Home. Enerzijds dat een Marvel-film weer echt heel veel lol mag hebben. Dit is een creatieve, maffe, alle remmen los Marvel-film. En dat was wel lekker, zeker na die Eternals. Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar we waren geen fan van die Eternals. Dat gedragen, dat geposeerde, dat de hele wereld staat op het spel. Dat kennen we nu wel zo'n beetje. Deze jongen kennen we ook. Peter Parker, Tom Holland is altijd fijn geweest als Peter Parker / Spider-Man. Dus we zitten ook in veilige handen. Maar het is vooral een fijne, amusante, knotsgekke, vanwege de twist die erin zit, Marvel film. Dat enerzijds. En wat ik ook goed vind aan deze, en dat was niet het geval bij alle Spider-Man films, ik heb het idee dat deze ook weer echt de essentie pakt van waarom we Spider-Man zo leuk vinden.
Ja, of de essentie van het echt het held zijn. Of superheld zijn.
Ja, maar wel het held zijn door een Peter Parker. Dat is namelijk een jongen met wie we ons veel meer kunnen vereenzelvigen dan welke held misschien dan ook in het Marvel-universum. Iemand die ook steeds met vallen en opstaan probeert te lijmen wat hij een beetje aan het verpesten is in zijn naïviteit. En dat vind ik mooi aan Peter Parker. Die wil zo graag goed doen, maar is ook nog een beetje jong en een beetje een rebel en een beetje roekeloos. En steeds bij alles waar het misgaat probeert hij de boel te lijmen. En vaak maakt hij dan meer kapot dan hij lief is. Dat is het de eeuwige charme en de eeuwige duale aan Peter Parker. Ik denk dat deze film dat weer vangt. Misschien nog wel iets beter dan de vorige.
Ja, ik denk dat dit sowieso de beste van deze trilogie is. De beste van alle Spider-Mans. Nou, dat gaat wel weer erg ver. Ja, deze film, het was inderdaad sowieso genieten. Zeker voor fans. Misschien kunnen we zo kort nog heel even een spoilergong er tegenaan gooien. Maar wat jij al aankaart van... We zijn inmiddels dus met deze versies bekend met deze karakters. En Doctor Strange is dan een leuke bonus. Het verhaal zullen we niet te veel verder op ingaan. Maar ook de acteurs en de regisseur en zo. Ze zijn aan elkaar gewend en het is allemaal vertrouwd. En dat heeft inmiddels voor een goede onderlinge vibe gezorgd. Waardoor je inderdaad... op het punt bent dat je met deze karakters meeleeft en ze snapt, acties van ze snapt of inderdaad fouten die maakt en zo. En de emotie, hoewel het hier soms misschien ook deels door de 2,5 uur om er nog maar even een dooddoener tegenaan te gooien, het had korter gekund. Ja,
ja alles had kan wat, korter tegenwoordig.
Er had wat gesnoeid kunnen worden.
Alle films tegenwoordig 2,5 uur, man. Dat
ja, niet alles, allemaal, ja, maar... Nou,
veel wel, heb ik het idee.
Ja, nee, maar dat de emotionele scènes, zeker voor het MCU, het Marvel Cinematic Universe, die waren daar nooit zo heel erg van. Het zat er af en toe wel eens in, maar hier voelde het af en toe een beetje aangedikt of een beetje uitgerekt, als je snapt wat ik bedoel. Door de lengte worden ook die emotionele scènes langer en gewichtiger. En dat is op zich nu in deze verhaallijn wel grotendeels te verklaren, maar...
Nou, wat ik beter heb gezien in andere Marvel films is dat de plot en de actie goed hand in hand gaan. Dit is wel zo'n film waarbij de actie ineens helemaal stilstaat om dingen uit te leggen aan de kijker. Dat gebeurt heel vaak en ik kan me daar wel eens aan storen. En dat had tijd kunnen schelen als je dat effectiever had opgelost. En daarnaast is het is ook een wat slordig rommeltje her en der, maar dat vond ik er eigenlijk ook wel weer leuk aan.
Had ook wel een bepaalde charme, ja.
Ja, dat had een charme. Van mij hoeft het allemaal niet zo heel erg down to earth te zijn. Deze is, nou wat ik al zei, alle remmen los en een beetje knotsgek. Dat mocht wel weer eens. De laatste keer dat we dat zagen was met Thor Ragnarok. Nou, dat was een ander soort film. Die ging ook veel meer voor de comedy vibe. Nou,
ja, die was nog maffer.
Die was nog veel maffer, zeker. Maar dat vond ik lekker aan deze film. En Doctor Strange, dan denk je, oh god, ja, we zitten in het MCU. Dus we zien toch weer wat andere helden. En moet dat nou? Maar hij heeft eigenlijk echt een hele leuke bijrol. En Benedict Cumberbatch kan ik altijd heel goed hebben. Het is fijn om hem nog te hebben als egootje in het MCU. Nu Iron Man is weggevallen.
Ja, inderdaad. En nou ja, wat wel al bekend is. Dus de terugkeer van de bad guys uit eerdere... Je krijgt een soort van best of eerder Spider-Man films. Met alle bad guys die weer opkomen draven. En niet alleen dat is best of, maar ook with great power comes great... Hij wordt er weer in gegooid. En nou, vooral ook dat bepaalde keuzes en de consequenties die dat heeft en het held zijn. De focus ligt daar weer iets meer op. Dus vergelijkbaar vooral met, denk ik, de eerste Spider-Man films. Dus dan nog met Tobey was dat.
Ja, en ik ben ook deze keer meer dan in andere Spider-Man films benieuwd hoe het nu verder gaat. Zonder iets te spoileren. Maar het eindigt wel op een punt dat je denkt, ja, en nu dan?
Ja,
toch?
Inderdaad. Ja. Maar je kan ook misschien wel weer concluderen aan het einde van de film. Wat heeft dit alles nou toegevoegd aan het MCU verder of zo?
Als je in een hele cynische bui bent en je hebt niet zo'n zin, zoals ik zei, in een maffe Marvel film... die gewoon het entertainment viert, dan kun je inderdaad zeggen, deze hele episode... Was die nodig of zo? Was dit allemaal, ja...
Of dat moet dan in de toekomst nog blijken? Dat, ja, weet je niet.
Dat weten we niet. Maar nou ja, als stand-alone vond ik hem eigenlijk wel verdomd lekker. Zullen we dan toch heel even wat spoilers uit de doeken doen?
Heel kort even dan.
Oké, dan gaan wij op de gong rammen. Dat is een tijd geleden, John. Weet je wat? Ik ben in een goede bui. Ik geef de gong aan jou. Jij mag rammen.
You want answers? I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth! You can't handle the truth!
ja, vooral dus de vraag, verwachtte je het? Voelde je hem aan? Nou, het was meer dat ik tijdens de film, als eenmaal die oude bad guys verschijnen, als dan de twee eerdere versies van Spider-Man, dat is hem dus, de twee eerdere versies van Spider-Man, dus Andrew Garfield en Tobey Maguire komen. Het kwam niet als een verrassing, maar ik zat ook in zo'n zaal, de première dag, een van die 3,5 dagen dat we hem konden kijken, in een zaal vol met fans, dus die zaten altijd juichen toen blijkbaar even Daredevil in beeld was. Dat is Matt Murdock of zo. Iets. Dus je zit toch ook wel een beetje in die vibe van je gaat helemaal mee. En maar het kwam niet als verrassing, omdat het meer een soort was logisch van ja.
Nou, voor mij kwam het dus wel als een verrassing, John. Ik had hem totaal niet zien aankomen. En misschien ben ik dan een naïeveling, maar daar ben ik dan mezelf wel weer dankbaar voor. Want ik had wel even van, hè? Wacht even, dat is Andrew Garfield en daarna Tobey Maguire. Ook om het verklaart wel waarom we die oude bad guys weer kunnen zien. Dus ergens is het logisch, ja. Maar omdat de films met Tobey Maguire en Andrew Garfield niet tot het officiële MCU behoorden, ging ik er toch niet van uit.
Als in het begin van de films het al hebben over multiverse, en je hebt natuurlijk die animatie, die Oscar-winnende animatiefilm, Into the Spider-Verse was dat. Dus ik maakte een soort van connectie van, ja wacht even, nee, dan moeten zij waarschijnlijk ook komen. En als ze er dan zijn, ik heb misschien nog wel het meest gelachen of het meest ook genoten van dat onderling onder elkaar.
Ja,
en
dat gekonkel is leuk.
Ja, en hé, jij kan het blijkbaar gewoon, hoe schiet je dat web uit je armen,
pols,
uit
ja.
Je pols, hoe doe je dat dan allemaal?
Nee, dat vond ik inderdaad heel erg leuk en dat ze ook alle drie toch hun eigen Peter Parker mogen blijven. En hun eigen Spider-Man. En van elkaar kunnen leren. Dat vond ik heel leuk gedaan. Tom Holland is dan echt een beetje de naïeve spring in het veld. Tobey Maguire een beetje de romanticus. En Andrew Garfield de wat meer volwassen, emotionele Spider-Man of zo.
Ja, die dan ook nog een mooie, ja, dat hij natuurlijk in zijn film, zijn nee, dat was niet MJ, maar nou ja, in ieder geval gespeeld door Emma Stone. Ik ben niet zo heel erg thuis in die comics, maar hoe heet het ook alweer?
Gwen Stefani. Ja, oh nee, die is uit No Doubt.
Ja, maar dat hij nu
Gwen Stacy.
Ja, krijgt hij een herkansing in een soortgelijke situatie. Nou, dat raakte me misschien dan nog iets meer dan de dood van mee in deze film.
Nou, dat vond ik een beetje, het was niet slecht gedaan,
nee,
maar je hebt zoveel meligheid dan gehad, dat je ineens moet je het heel serieus nemen en gaan huilen als kijker. En dat botste mij, dat ging me iets te abrupt ineens over naar heel ernstig. Dus dat werkte voor mij niet helemaal. Ja, wel aan het einde dat hij zelf besluit, oké, ik moet maar gewoon weer terug naar de situatie dat ik Peter Parker ben en niemand weet dat ik Spider-Man ben, inclusief mijn eigen vriendinnetje. Dat vond ik dan wel weer enigszins ontroerend. Ja.
Nou, de grote finale, lekker chaotisch, een beetje een zooitje af en toe, maar dat voegde toch ook wel weer toe aan de gehele vibe van we hebben lekker lol. En
waarbij vooral Willem Dafoe lekker mag losgaan als Green Goblin, want ja, het was maar af en toe echt onduidelijk. Het is heel gek. De ene keer lijkt Spider-Man de bad guys voor zich te winnen. En dat ze met z'n allen als team opereren. En dan weer niet. En dan weer wel. En dan weer niet. Dat was mij een beetje vaag. Weet je wat ik ook had? Dit was gaver geweest. Deze twist dat je de oude Spider-Mans terugkrijgt. Als we niet die animatiefilm hadden gehad.
Ja,
Spider-Man Into the Spider-Verse. Dus eigenlijk kan je concluderen, een beetje lullig, maar we hebben het alles eerder gezien. Met een betere film wat mij betreft ook. Spider-Man Into the Spider-Verse is denk ik toch een van mijn favoriete Spider-Man films.
Ja, goede kandidaat. En ja, deze is dan vooral denk ik vooral genieten voor de Spider-fans. En voor ons gaan weer een lekkere blockbuster en weer de zoveelste lekkere Marvel film. Ja, ik heb er toch wel enorm van genoten.
Ja, we hebben er 4 gehad, geloof ik, dit jaar. We hebben Black Widow gehad, Eternals, Shang-Chi en deze.
Ja, dat zijn de Marvels. Ja, hadden we dit jaar eigenlijk alleen maar Marvels?
Ja. Geen DC bedoel je?
Nee.
Nee, ik geloof het niet. Nee.
De Justice League ding.
Die director's cut van Zack Snyder. Ja. Nou ja, als ik dan tussen die 4 mag kiezen, dan ga ik voor deze.
Ja, zeker.
Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Maar niet voordat wij een reactie hebben voorgelezen. Want Je kan feedback geven op verschillende manieren door een mailtje te sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com of ons te zoeken via Twitter en Facebook, et cetera. Maar je kan ook een reactie achterlaten op movieinsiders.nl. En dat deed ook Misha en hij schrijft...
Als reactie op onze vorige podcast met Don't Look Up, The Unforgivable Passing en al die Netflix titels. En hij heeft het vooral over... Ik barst bijna van enthousiasme, zo graag wil ik Don't Look Up zien. Het lijkt me zo'n goed gemaakte film, het grote doek, daar ga ik hem niet op zien. Dat spreekt nu redelijk voor zich. Maar een satire die tegelijkertijd iets te vertellen heeft, dat moet wel iets heel bijzonders zijn. Ik ga zeker met de kerst zitten kijken. Ja, dat kan dus inderdaad. Je kan hem met de kerst aanzetten. En daarmee wens ik jullie, Guido en John, ook een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En een maandje ertussenuit knijpen is heel begrijpelijk met een baby. Ik wens jullie veel succes.
Wacht even, baby?
Ja.
Krijg jij een baby?
Nee, jij.
Oh ja, ik krijg een baby. Ja, dat is waar. Ja, dat is misschien wel goed om eventjes weer te vermelden dat we gaan er een maandje in ieder geval tussenuit. In ieder geval een maand. Misschien iets langer, misschien iets korter. In ieder geval, deze jongen wordt vader. En ja, dan moet je wat luiers gaan verschonen en zo.
Ja, het valt allemaal nu ook samen met nou, iets van een lockdown. En weet ik. Oh ja, hier, groetjes. De 9-jarige filmfan Misha.
Ja, plot twist.
Ja.
9 jaar. En dan al zo'n mooie reactie met zulke mooie volzinnen. En helemaal uitkijken naar een satire als Don't Look Up.
Ik ben heel erg benieuwd. Sowieso bedankt voor je reactie, Misha. Maar dan laat alsjeblieft nog even weten wat je dan van Don't Look Up vindt. Dat ben ik wel heel benieuwd naar dan.
Zeker, zeker. Laat van je horen. Dat vinden we leuk. Dankjewel voor je reactie. Laat sowieso van je horen. Wat vonden jullie van Spider-Man?
Ja.
Als je hem al hebt gezien.
Ja.
Hebben we jullie onterecht naar Duitsland of naar België gestuurd? Maar The Lost Daughter, ja, die komt dan volgende week uit. Ga hem echt wel zien. Is onze advies. En ja, Be in the Ricardos. Of algemene feedback. Laat van je horen. Misschien nemen we je reactie mee in de volgende aflevering. Althans.
Ja, nou ja, misschien als er wat gave feedback komt. Of laten we voor nu vooral even zeggen van... Ja, kijk wat je kan kijken. Of doe even een inhaalslag met wat er allemaal op de streamers of VOD. En nou, dan kan je dus aan de hand daarvan ook weer oude afleveringen terugluisteren van ons. Die vind je bijvoorbeeld in de playlist bij iedere aflevering op AD of op Spotify terug in de tijd. En nou, op alle mogelijke manieren zijn dus vooral ook al onze podcasts van dit jaar met alle titels die wij hebben aangehaald. Of sommige hebben we misschien vergeten. Maar de eerstvolgende podcast. Oh ja, iets van beste films van het jaar. Een top 10 misschien.
Ja, de hoeveelste keer dat we dit gaan doen?
14e of zoiets.
Ja, de grote eindejaarspodcast noemen we hem altijd. Waarin wij onze top 10 van het jaar geven. De beste films van het afgelopen jaar.
Van het afgelopen half jaar. Ja. Wat de bioscoop. We pakken gewoon alles mee, zeg maar. Dus ook de streamingtitels.
En, ja, maar ze moeten wel te zien zijn geweest in Nederland. Of zijn uitgekomen in de bioscoop. Dan wel op een streamer.
Yes.
Want ik heb heel veel titels gezien sinds ik begin van dit jaar de fulltime nieuwe filmrecensent van het AD ben geworden. Maar ook, er zitten nog steeds heel veel titels tussen die een keer moeten uitkomen volgend jaar of nooit zijn uitgekomen.
Er is nu natuurlijk door dit ook weer een hele hoop doorgeschoven naar volgend jaar.
Ja, dat bedoel ik. Heb je je top 10 al samengesteld?
Nog niet helemaal.
Ja, ik ben daar...
Nou, ik ben nog een beetje aan het schuiven. En het,
Ja, dat vooral. Dus een kleine hint naar volgende week. Nou ja, ik zeg er niks schokkends mee, maar ja, ik vind met gemak 10 fantastische films. Maar de ranking...
Lastig,
wat, wat nou mijn nummer 1, 2, 3 of 10 is... Het is
spannend, een... Weet ik ook nog niet.
Nee, maar ik heb ook geen hele overduidelijke nummer 1
nee,
of zo.
Nee, zover was ik ook al wel. Van, ik had dit jaar geen Parasite of geen La La Land.
Of geen Inside Out.
Ja, zoiets of juist. Zo. De keuze zat. Nou, je gaat het allemaal volgende week wel horen. Dus de... Top 10 beste films van 2021. Dat tweede corona-jaar. Zullen we een beetje leuk... Nu ook in sfeer. Morgen is het kerst. Of nee, niet morgen. Overmorgen. Nou, de kerstdagen. Even een beetje positief. Een beetje dat gevoel.
Ja, dat is... Ja, wat is je voorstel, John?
Uit de Muppet Christmas Carol.
Oh, ja.
En dan het nummer is When Love Is Found / It Feels Like Christmas.
Ja, oh, die is heerlijk. Die kan ik zo meezingen.
Ja, tot volgende week.
Tot volgende week.
Well, I met someone who touched my soul and made my world brand new. There's part of me, a place inside that now belongs to you. The love we found, the love we found, we carry with us, so we're never quite alone.
It's in the singing of a street corner choir. It's going home and getting warm by
Merry
the fire.
Christmas.
It's true wherever you find love. It feels like Christmas.
Yes, sister.
The kindness that we share with another. A sweet reunion with a friend or a brother.
Hello.
In all the places you find love. It feels like Christmas.
It is the season of the heart. A special time of caring, the ways of love made clear. And it is the season of the spirit. The message, if we hear it, is make it last all year.
Ho, 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 yes! Make it last all year.
A pair of mittens that were made by your mother.
And remember, it is the season of the heart, a special time of caring, the ways of love made clear. It is the season of the spirit, the message if we hear it, is make it last all year.
Ho, 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 ho. Yes!
It's in the singing of a street corner choir, it's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. It's true wherever.
Christmas.
It feels like Christmas.
It feels like Christmas.
It feels like
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Pop. Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.